En zo komen we bij vers 4 van Romeinen hoofdstuk 10. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Paulus zei over Israël, want zo noemt hij Joodse volk. Ik geef hun getuigenis dat ze een ijver hebben tot God, maar niet met verstand. Want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. En daarmee zijn ze dus de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dat wil zeggen, zij onderwerpen zich niet aan het evangelie als zodanig, waarin de rechtvaardigheid Gods nou eenmaal wordt geopenbaard. En daarna zegt Paulus, want het einde der wet. Zij zoeken namelijk rechtvaardigheid uit de wet Gods. Het idee van, wij houden ons aan de regels. Althans, wij doen ons uiterste best en het zal dan toch wel beloond worden. Daar moet God maar genoegen mee nemen. Maar God neemt daar geen genoegen mee. Zoals de man zei, ons best is voor God niet goed genoeg. God neemt er geen genoegen mee. Wat God verwacht en hoopt en wil, is dat wij zijn woord en daarmee zijn werk accepteren. Dat is het verlossingswerk van Christus, waarbij rechtvaardigheid tot stand komt, doordat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, enzovoorts. In de dood en opstanding van Christus. En daarom heet het ook, want het einde der wet is Christus. Dat woord einde, dat heeft een nogal brede betekenis. Natuurlijk, het einde wil zeggen dat daarmee de dingen ophouden. Het einde van iets, daarmee houdt de wet ook op. Althans, de heerschappij van de wet. Nou ja, je kunt hem daarna bijzetten in het museum en er nog eens naar gaan bekijken. Maar het is in strijd met de wet om die wet nog te hanteren. Dat is eigenlijk het idee zoals het dan ons voorgesteld wordt in de Bijbel, met name in de Galaten brief. Maar einde heeft ook de betekenis van doel. Niet omdat dat een andere betekenis is, maar het is feitelijk hetzelfde. Als het doel bereikt is, is dat het einde van de weg ernaartoe. Dat is het eigenlijk, hè? En om die twee aspecten daarvan samen te vatten, kennen wij in het Nederlands nog steeds het woord doeleinde. Maar het is twee keer hetzelfde. Maar om het duidelijk te maken. Niet hier houdt het op, dit is het eind. Nee, dit was het einddoel. Heb je dat? Je kunt ook dat heb ik wel eens gehad, zo'n duimstok waar een stuk van afgebroken was. Dit is dan het eind van de duimstok. Maar dat was het niet, want het haalt niet de volledige 1 meter. Want het heet een duimstok, maar het is in meters. Dat is ook inconsequent, maar vooruit. Maar dit is het eind. Nee, of de weg. Dit is het eind van de weg. Ja, maar het kan ook zijn dat hij daar afbreekt omdat de brug is ingestort, of omdat er een pothol ontstaan is. De weg is weggeslagen, dan is de weg weg. En, ja, waar moet je dan langs? Hè? Maar doe maar. Zoiets. Nee, het eind is het doel dat dan ook daadwerkelijk bereikt is. En dat is het probleem van de weg die de mensheid gaat. Ik bedoel, los van de Bijbel even. Het is een probleem van de weg die de mensheid gaat. Dat gaat nergens naartoe. Daar komt dus ook nooit een eind aan. En er was een hele wijze man die dat ooit al zwart op wit zette. Al 1000 voor Christus. Want het staat in Prediker. Er komt geen eind aan. Het heeft geen nut. Het leidt tot niks. En dus komt er geen eind aan. Maar hier, de wet heeft wel een eind. Zelfs op twee verschillende manieren. Het ene is dat gewoon historisch de heerschappij van de wet beëindigd is. Oh, ik ken de discussies en ik moet me inhouden, maar ik weet wat u dan misschien gaat zeggen. Van ja, maar de wet is toch door God gegeven. En dan zeggen, ja, en God heeft hem ook weer ingetrokken. Ja, en er zal geen titel nog Joden van verloren gaan. Nee, dat klopt. Hij is ook toegepast geworden, tot in de details, op de Heer Jezus Christus. En daarmee is hij vervuld. Zo is dat. De wet is niet ontbonden. De wet is voltooid, vervuld. Dat wil zeggen, de wet heeft de misdadigers veroordeeld. Dat is wat de wet doet. Het is een bediening des doods. Dus de misdadiger moet gedood worden. Dat is officieel gebeurd doordat de officiële wettige vertegenwoordiger van de hele mensheid die doodstraf heeft ondergaan. En toen dat gebeurd was, heeft God hem alsnog opgewekt en hem gemaakt tot eersteling van een nieuwe schepping. Dat is niet in strijd met het voorgaande. Ik hoop dat u begrijpt waar we het nu over hebben. Zie? Maar het betekent het einde van de wet. Wet is gelegd op het vlees, zegt de apostel elders. En waar het vlees is weggedaan, die oude mens definitief geoordeeld en gedood is, heeft de wet dus geen zeggenschap meer. Heb je dat nog? Paulus zegt, als ik nu de wet zou prediken, maak ik mij daarmee een overtreder van de wet. Want de wet zegt dat de mens dood is en dan ga ik die mens verplicht een wet opleggen. Dat kan niet, zegt hij. Dat is gelaten. Waarin dat staat. Het wordt allemaal slecht begrepen. Want er zijn de mensen met een Bijbel dicht en met die bureaulamp aan enzovoorts. En die hebben dan bedacht dat de wet toch voor de mensen wel nuttig is. Dan heeft hij enig idee wat hij geacht wordt te doen en te laten. En dan zeg ik weer, ja, dat is voor kinderen die geen idee hebben van zichzelf hoe het moet. Maar wij zijn, dat staat ook in gelaten namelijk. En dus wij worden geacht onderwezen te zijn in de waarheid. En op grond daarvan worden wij geacht zelf onze beslissingen te kunnen nemen. En daarna, dan maken we onze fouten ook. Maar maak je geen zorgen. Als je het oprecht doet, zegt de Bijbel, dan zal de Heer alle dingen doen medewerken ten goede voor degenen die hem geloven. Ik ben nog steeds in de buurt hier, want dit was Romeinen 8, vers 28. Het einde der wet is Christus. Er zit nog een ding aan vast. De wet wijst namelijk naar Christus. En niet calvinistisch en niet volgens de, hoe heet dat ding? Helemaal niet te binnen schieten. De catechismus moet ik zeggen. Niet de catechismus zo van, we hebben de wet nodig, want die leidt ons tot Christus. Want de wet leidt ons tot Christus. Dat wil men er wel in lezen. Maar hierin en in een uitspraak uit de Galatenbrief. Maar dat is niet het idee. De wet leidt ons helemaal niet tot Christus. De wet, symbolisch, geeft illustraties van wie Christus is tegenover wie de natuurlijke mens is. Dat gaat over de wet als een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat zegt de Hebreeënbrief, zoiets. Of de wet is een schaduw van toekomende goederen. Maar dat gaat niet over de toepassing van de wet en het leven eronder. Het gaat over de wijze waarop in de wettige inzettingen illustraties gegeven worden van hoe het is met de mens en zeker hoe het is met Christus. Kortom, het oude verbond verwijst door naar het nieuwe verbond. Dat is het dan. Maar wat uiteengezet wordt in het Nieuwe Testament is dat dat oude testament, dat oude verbond, de wet, officieel beëindigd is door de dood van de testamentmaker. Dat staat in de Hebreeënbrief. Iemand zei, dat is niet voor ons. Dan zeg ik, dat is onzin. Maar oké, stel dat die brief niet voor ons geschreven is. Maar het is toch de waarheid wat erin staat, hè? En er staat dat de testamentmaker overleden is. En dat daarmee dus het testament van kracht wordt. Toch? Dat is niet bestemd voor wie het is. Het is een historisch feit. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Dus al die andere discussie, die hoeven we het helemaal niet over te hebben. Net als het hoge priesterschap van Christus. Iemand zei, ja, maar Christus is niet onze hoge priester. Dan is mijn vraag van wie dan wel? Want hij is het. En niet als van de toekomst. Nee, hij is het op grond van zijn opstanding. Zegt mijn Bijbel. Dat is een historisch feit. Dat is vastgelegd en dat wordt ons verteld. En aan wie het verteld wordt, heeft daar niks mee te maken. Het is de waarheid namelijk. Hebben jullie dat nog? Nou goed, en zo is de wet beëindigd. Niet voor degene die erin gelooft of niet. Ook degene die het niet gelooft, wordt niet geacht onder de wet te leven en is overtreding als je een beroep doet op de Mosaïsche wet. Dat is ten onrechte. Die is buiten de orde. Er moet meteen een protest komen van een of andere advocaat, of wie het maar was, van, edelachtbare, dit is buiten de orde. Hier gaat het niet over. Moet geschrapt worden, want dit is niet de zaak waar het over gaat. Wij als kinderen gods leven onder nieuwtestamentische omstandigheden en in ieder geval niet onder de wet. In de praktijk onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is ook misbruikt geworden, dat weet ik, ook populair, maar daar hebben we het nou niet over. Het gaat om dat het oude verbond der wet beëindigd is. Niet voor ons christenen en de Joden worden nog geacht onder de wet te leven. Ook voor hen is het beëindigd, want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en hoe dat maar heten mag. Heb je dat nog? Het is illegaal, het is tegen de wet om onder de wet te leven. Dat is wat het is. Zie? Dat neemt niet weg dat begrippen als naastliefde begrippen zijn die kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond en voor messiaanse verhoudingen. Dat mogen dan zo zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat we onder het oude verbond of onder de wet leven of zouden moeten leven of hadden moeten leven enzovoorts. De Heer is niet pas voor je gestorven nadat je tot geloof komt. Dat is al gebeurd. Niet gelovigen zijn met Christus gestorven, alle mensen zijn met Christus gestorven. Alleen gelovigen hebben deel aan de opstanding van Christus. Dat was namelijk niet voor alle mensen. Dat is alleen voor gelovigen. Dat is nog een goede reden voor ook. De Heer werd overgeleverd om onze zonden, heet dat. Maar voor zover hij werd opgewekt uit de dood daarna, was het op grond van zijn geloof. Zo legt de Bijbel het uit, systematisch. Slecht begrepen, maar door de gehoorzaamheid van die ene. Door het geloof van Christus, of anders uit het geloof van Jezus Christus. Het is allemaal Romeinen 3 trouwens, nou ik erover nadenk. En nog veel meer schriftgedeelte, maar toe maar. Het einde der wet is Christus, ook voor de Jood. Tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Dat is alleen voor de gelovigen. Heb je die nog? Nou. En daarna moet ik u zeggen dat vers, ik heb u er straks gezegd, hoofdstuk 9 zou je ooit een keer moeten gewoon verder lezen in hoofdstuk 11. En hoofdstuk 10 is een soort parenthese, of althans een zijspoor, waarin gesproken wordt over de ongelovige positie van het Joodse volk als zodanig. Maar binnen dit hoofdstuk hebben wij weer een parenthese, dat is vers 5 tot en met vers 10. Hier. Hetgeen betekent dat je vanuit vers 4 ook eens een keer zou moeten doorlezen gewoon naar vers 11. Dat zal ik u meteen demonstreren. Vers 4. Want het einde der wet is Christus tot de rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is vers 11 en die grijpt eigenlijk terug op het laatste vers van hoofdstuk 9. Zodat u ziet dat je nog geen stap verder bent in de uiteenzetting. Je bent hierin een parenthese, een zijspoor. Zie je? Maar het is dus, Christus is het einde der wet tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dat is dus de tweede keer dat Jesaja 28 vers 16 wordt geciteerd. Want dat gebeurde reeds aan het eind van hoofdstuk 9. Die heb je toch, hè? En in deze tussenliggende verse, in deze parenthese van vers 5 tot en met vers 10... wordt gedemonstreerd, of het duidelijk is, dat weet ik niet. Maar wordt gedemonstreerd dat ook het Oude Testament, de wet, nog sterker, dat Mozes uitdrukkelijk zegt dat het uiteindelijk gaat, of in essentie gaat, niet om het houden van de wet, omdat dat er helemaal tot niks leidt, maar om geloof. Dat is vers 5 tot en met vers 10, waarbij Paulus hier de woorden aanhaalt uit Deuteronomium 30, feitelijk. We even kijken om specifiek. In de eerste plaats, Paulus zegt in vers 5, want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. U weet wel, en voor zover die uit de wet is, de verkeerde richting gezocht dus. Mozes beschrijft die en zegt, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. En u weet dat het nooit gelukt is, mensen zijn hardnekkig allemaal overleden. Dat wil zeggen, er is nooit enige, nee toch? Oh ja, je kunt het terugbrengen tot, ja, maar het was bedoeld alleen voor in het land. En om in het land als volk te blijven, zou het volk zich aan de wet moeten houden. Dat is toch een beetje een veralgemenisering van, het is wel waar, maar of dat nou de strekking is. Nee, het is, als je hier aan houdt, komt het goed met je. Maar een mens kan zich daar niet aan houden, dat is hiervoor met name in Romeinen 7 uiteengezet. Dus ja, ik kom er maar niet op terug, eerder trouwens ook al. Iets korter, kom er maar niet op terug, maar dat is de wet. Daar moet je aan houden. U weet wel, wat moet een mens doen om het koninkrijk te beërven, dan wel eeuwig leven? En dan zegt de Heer als antwoord erop, wat zegt de wet, hoe leest gij? En dan zegt die man, nou zo. En dan zegt de Heer, oké, doe dat en gij zult leven. Doe dat dan. Nou ja, en dan ontstaat er een theologische discussie, logischerwijze, dat is altijd zo namelijk. Dat is om er onderuit te komen. Maar doe maar. Het werkt namelijk niet. Maar in theorie, als je de wet zou kunnen houden, doe maar. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar kan niet zalig maken. Paulus in de Hebreeënbrief zegt, ik meen dat de Hebreeënbrief is, ja. Die zegt, nou ja, als er een wet geweest was die kan zalig maken, waarom zou er dan alsnog een nieuw verbond moeten komen? Maar het feit alleen al dat in het Oude Testament een nieuw wordt aangekondigd, bevestigt dat het Oude dus niet kan doen wat het doen moest. Daar gaat het hier over. Dit is ontleend aan Leviticus 18 vers 5. En aan staat het erbij? Ja, Ezechiël 20 vers 11. In mijn Bijbel staan die verwijzingen erbij, die zijn volkomen correct. En natuurlijk naar Galaten 3... waar dezelfde apostel weer hetzelfde aanhaalt. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Elders heet het, men zou een dader, men zou niet een hoorder der wet zijn, maar men zou een dader der wet zijn. Maar dat kan niet. Zie? En eerder in de Romeinen, je kan wel de wet hebben, maar de bedoeling is niet dat je de wet hebt. De bedoeling is dat je je daaraan houdt. En dat kunnen de Joden niet, dus die zijn net zo verdoemelijk, heet dat, als de heidenen die de wet niet hebben, enzovoorts. Dat was vers 5. Dan vers 6. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, daar had men voor moeten kiezen, als men verstandig was geweest. De rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, dubbele punt. En dan komt een citaat uit Deuteronomium. Namelijk, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus afbrengen, naar beneden halen. Hebben jullie dat nog? Zeg niet, we moeten de hemel bestormen. Dat dachten de mensen al, we moeten de hemel bestormen. Letterlijk of overdrachtelijk torens bouwen, enzovoort. Zoals uitgevonden in Babel. Eigenlijk ook in Egypte, maar toen maar. En u kent het verhaal van, ik ben altijd de naam kwijt, van Wim Sonneveld, over die ladder. Iemand komt er wel op. Ik ben altijd, Willem Parel heette die, ja, van de Bonte Dinsdagavondtrein. Met, 1953, maar dat doet er nou niet toe. Dat herinnert u zich vast nog wel, enzovoort. En die Willem Parel met zijn Amsterdamse accent, maar het was Wim Sonneveld stiekem. Die zei dan, mensen die de maatschappelijke ladder willen beklimmen, kunnen voor het doel het ding het beste plat neerleggen. En dat is wat men sindsdien ook gedaan heeft. Daar hebben we via Kals, hebben we daar die onderwijswet aan te danken. Hoe heet het ook alweer? De Mammoetwet enzovoorts. enzovoort. Alles naar beneden. En alle gewoon leerlingen op school zijn tegenwoordig studenten. Enzovoort. Allemaal omhoog. En, ja, dus met al die dingen. Want het hoger onderwijs moet voor ieder toegankelijk zijn. Nou, dan leggen we het hoger onderwijs toch wat lager neer. Makkelijk genoeg. Vroeger ging je naar de kweekschool als je onderwijzer wilde worden. Tegenwoordig ga je naar de pedagogische academie. En dan word je docent. Het is maar dat je het weet. Ik vind het belachelijke termen. Met alle respect verschuldigd, maar voor mij verandert daar niks mee. Ik vind dat gewoon belachelijke terminologie. Maar het is voor dit doel. Het moet allemaal plat neergelegd worden. Een nivellering heet zoiets. U weet wel, het gazon en zo, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Wissel in de hemel opklimmen, dan halen we de hemel toch naar beneden, enzovoort. En we halen Christus naar beneden. In plaats van die grote almachtige God is er Jezus voor en Jezus na. Je vriendje, enzovoort. Zo iemand als de butler die je dan roept en als er wat mis is in je leven, enzovoort. Dan de geest uit de fles, of hoe je dat maar heet. Ja, doe maar. Maar dat hoeft niet, zegt hij. En andersom, en wie zegt niet in uzelf, wie zal in de afgrond nederdalen, want het gaat toch heel diep allemaal. En je moet toch door, want er zijn mensen die hebben hoge en verheven visioenen over wat ze gaan bereiken en wat ze moeten doen en zo worden ze dan zalig. U weet wel, dat is boeddhisten. Gepaste oranje jurk erbij aan en zo. Het heeft niks met voetballen te maken, maar toch, enzovoort. En dan heb je nog de lui, die moeten door een diep dal, door lijden, door kastijding. Dat zijn de masochisten onder de religieuzen, met zelfkastijding. Nee, niet alleen in het zogenaamde christendom. Je vindt het overal, die denken, we moeten door een diep dal en door dat lijden heen en dan gaat het licht op. Dan worden ze verlicht enzovoort. Dat is in de afgrond neder. Ik vind het grappig hoe Mozes, 1500 jaar voor Christus, die dingen formuleerde. Toch? Nou, hij was onderwezen in alle wijze der Egyptenaren, geloof ik ook. Dus, en dat zou je vooral niet moeten onderschatten, overigens. Maar zeg niet dat het zo moet, want het is hetzelfde als Christus oude doden opbrengen. Maar, wat zegt zij, de rechtvaardigheid uit het geloof, wat zegt zij? Nabij u is het woord. Het is bij u, en nabij is eigenlijk in u. Hè? Het is, als de dag des Heren nabij is, is die aangebroken. Dat betekent het. Hè? Maar goed. Nabij u is het woord, namelijk in uw mond en in uw hart, dat is waar woord nou eenmaal zetelt. Dit is het woord des geloofs, dat wil zeggen het woord dat men zou geloven, het woord dat geloofwaardig is. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus. Let op, dit is niet wet, wat hier beschreven wordt. Dus denk niet, oh, dan moet ik met mijn mond de Heer Jezus belijden. Niet dat het verkeerd is om dat te doen, maar toch. Dat is wat in je is, toch? Wij geloven toch in de Heer Jezus Christus. We spreken dat ook uit, we beleven dat ook. Niet alleen met de mond, maar in onze wandel en handel, wat het maar is. En met het hart geloven, ons inwendige mens, dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Als je dat gelooft, dat beleid, dat is wat geloof is, dan zult gij zalig worden. En dat zei Mozes, want dit was, ik heb me beheerst, maar dit is Deuteronomium 30, waar dat allemaal precies zo staat. Dat is ongeveer vanaf, nou ja, in Deuteronomium 30 wordt aangekondigd dat ooit Israël als volk, dat is niet het Joodse volk, hè. Het zijn 13 stammen van Israël, als je alles meetelt, hier, bij Mozes. Maar Mozes kondigt aan dat ze ooit tot bekering zullen komen en tot geloof. En dat de Heer hen dan terug zal verzamelen, dat moet dus eigenlijk nog gebeuren. Dat is vanaf vers 1 eigenlijk. Maar in dat verband zegt hij in vers 10 ergens. Nou ja, vers 10 dan maar. Wanneer gij de stem des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen. Dat wil zeggen, de dingen die in dit wetboek geschreven zijn. Wanneer gij u zult bekeren tot de Heer uw God met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat is geloof, hè? Want ditzelfde gebod, het welk ik u heden gebiede, of gewoon aanbiede, dat is van u niet verborgen en het is niet verre. Ik kan meteen ingaan op de inleidende woorden die we al twee keer gehad hebben vandaag over het woord bede. Dat is een bod, dat is wat aangeboden wordt. En dat mijn leven zij een bede is niet dat mijn leven zij een vraag, maar het is dat mijn leven zij een aanbieding. Ik geef het aan u, Heer, om u te dienen. Dat is wat het is, hè? En ook een vragend gebed bieden we aan natuurlijk, dat is waar. Dat lever je ergens in. En het is tegelijkertijd een zaak van onderwerping. Ook een vragend gebed is de erkenning van onderwerping aan iemand die meerder is dan jij. Maar goed. Maar de Heer biedt dit aan, zijn woord des levens. En dan staat er, dit is het gebod dat welke u heden gebieden, dat is van u niet verborgen en het is niet verre. Het is niet in de hemel om te zeggen, wie zal voor ons ten hemel varen, dat gij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee. Hier zou je misschien denken aan de overkant van de zee. Maar gene zijde van de zee kan ook de onderkant van de zee zijn. Hè? Je ziet de bovenkant en de gene zijde is dan daar beneden. En wij hebben abusievelijk het begrip gene zijde beschouwd als de andere kant van het water, dan wel van de dood. Maar gene zijde is in werkelijkheid daar beneden, dat weet u toch, hè? Dodenrijk. Maar toe maar. Het is ook niet aan gene zijde de zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren, en gene zijde de zee dat je het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij u. We hebben dat net gelezen bij Paulus, hoop ik dat u zich dat herinnert, hè? Met die korte memorie. Oké. Ja. Het is nabij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen. Zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heer uw God lief te hebben, in zijn wegen te wandelen en te houden zijn geboden, inzettingen en wat het maar was. Maar let op dat er staat dus dat dit gaat over geloof. Met mond en hart. Dat wil zeggen in de praktijk met heel ons wezen. Dat stond er ook, de Heer lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel enzovoorts. Geloof dus. En dat wij woorden als inzettingen en geboden interpreteren in een, wat men zou noemen, een calvinistische manier. Ja, dat mogen dan zo zijn, maar wij moeten toch leren dat inzettingen, geboden, dat synoniemen zijn gewoon voor onderwijs en dat Torah vertaald met wet een bekend woord is voor de waarheid en voor trouw, voor truth in het Engels. En true, dat vertalen we met trouw. Maar het is ons Nederlandse woord trouw. Maar waarheid en trouw zijn synoniemen. Waarheid is dat wat blijft. Trouw blijft. Trouw en waarheid horen bij elkaar. En het andere woord voor trouw is geloof. Het is eigenlijk hetzelfde woord in zowel Hebreeuws als Grieks. Zodat het begrippen zijn die samenhangen. Wij hebben ze uit elkaar getrokken. We hebben van het een wet gemaakt en het andere iets anders. Iets van het praktische leven en het andere wat we misschien denken enzovoorts. En abusievelijk denkt men in religieuze kring, daarom heet het ook religieus, dat men zich gebonden moet achten aan bepaalde inzettingen enzovoorts. Ik heb niet de tijd om je uit te leggen hoe het woord religie ontstaan is, want het heeft een kerkelijke achtergrond met betrekking tot kloosterorden enzovoorts, waarin men zich verbonden verklaarde om zich te houden aan de inzettingen die binnen die kloosterorde golden. En die lui heten dan religieuzen. Later heeft zich dat begrip uitgebreid naar de samenleving, omdat de samenleving uiteindelijk gedomineerd werd door de Romeinse kerk enzovoorts. En toen werd iedereen ineens religieus. En daarna hebben we moeite met het onderscheid tussen religieus en seculier. Dat is de tegenstelling daarvan. Dat was buiten de orden enzovoorts. Maar goed, ik laat het daar maar bij. Maar wet is religie. Maar de woorden voor wet en onderwijzingen, alle woorden, alle synoniemen die daarvoor gebruikt worden in Psalm 119, hoeveel zijn dat er ook alweer? Tientallen. Al die verschillende woorden, getuigenis, openbaringen, wat het maar was, onderwijzingen, Torah, wet, inzettingen. Al die woorden hebben dezelfde strekking. Ze onderwijzen ons omtrent God, wie hij is en wat hij doet. En het idee dat dat betekent dat we opdrachten moeten uitvoeren, dat is een nogal kinderlijk en nogal naïef idee. En de Heer zegt, oké, denk je dat het zo in elkaar zit? Nou, dan heb je hier de wet. Is dat goed? Ja, zeiden ze. Red je. Dit is West-Fries en ik denk altijd dat dat de goede term is in dit verband. Red je. Maar daarmee kun je je niet redden. En de mens doet er inmiddels 3.500 jaar over sinds Mozes om daarachter te komen. En ik kom er nog maar niet achter. En dan kun je nog als zogenaamd evangelische christen promoveren op het idee van de Calvinistische wetsidee enzovoorts. Ik zou me doodschamen. Echt. Eerlijk. Tegenover de Heer zeker. Over dat soort dingen. Als je daar je tijd aan besteedt, kom op. Wij zijn ervan verlost. En de Heer zou zijn werk in ons doen. Onder het nieuwe verbond enzovoorts. Nou goed. Maar waar het om gaat is dat Paulus zegt, ja, dit is niet nieuw, dit is bij de uittocht uit Egypte, bij Mozes, zijn de laatste woorden van Mozes, dat is heel Deuteronomium trouwens. En Mozes kondigt dit zo aan. Hij kondigt daar nog veel meer aan hoor, in datzelfde hoofdstuk, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Als ik het zou doen, zou ik demonstreren dat die woorden specifiek op onze bedeling zelfs van toepassing gebracht worden daar. Binnen de uiteenzetting van Mozes daar. Maar toe maar. Het is niet voor niks dat Paulus het aanhaalt. Hij zegt, nee, het gaat om rechtvaardigheid uit het geloof. Het is niet moeilijk, dat is niet een zware dobber, dat is simpelweg geloven met je hart, met heel je wezen. Hart en ziel is namelijk wel degelijk ook je levenswandel. Met hart en ziel het woord van God aanvaarden. Goed. En daarna gaat de hoofdlijn weer verder. Komt vers 11 als vervolg op vers 4. En ieder die gelooft. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat staat er dus ook al voor de tweede keer. En ik zei u vorige keer al, ja, dat stamt uit Jesaja. Uit Jesaja 28 in elk geval, want daar staat het zo. Het wordt dus opnieuw aangehaald. En ik heb het uitgebreid uitgelegd, beschaamd worden is achterwaarts wijken. Dat betekent het woord. En achterwaarts wijken wordt daar ook gebruikt. In hetzelfde gedeelte in Jesaja 28. En we vonden het geïllustreerd in het achterwaarts wijken van het leger van de hoge priester. Weet u nog, ze vielen achterover. Als illustratie van wat Jesaja 28 uiteenzette. En ik weet niet of het een smakelijk verhaal is nu, maar u weet wat er van Judas staat. Hij is te pletter gevallen en hij is opengeborsten. Zijn ingewanden zijn verstrooid geworden. Dan moet hij toch van redelijk hoog naar beneden gevallen zijn. En toch lezen, ja, dat staat er. En toch lezen we ergens en Judas verhing zich. Dus, stel het u voor, wat is er dus gebeurd? Nee, niet zeggen, dan is het een tegenstrijdigheid. Het betekent dat er slimmelige touw geknapt is. Of dat hij vroegtijdig struikelde of wat dan ook. En ging mis. Dat is wat er gebeurd is. En ik denk dat hij achterover gestruikeld is bij die gelegenheid. Het is slimmelig, maar dit is schrift met schrift vergelijken. Er zal altijd iemand roepen, ja, maar er staat zo niet in de Bijbel. Zeg ik, nee, maar wat er wel staat, moet je bij elkaar optellen uiteraard. Toch? Door eigen toedoen, misstap, gestruikeld. Wat staat er over het Joodse volk? Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Ik denk dat het Judas letterlijk is overkomen. Terwijl hij er toch al een eind aan wilde maken. Het is tragisch. En dat is de tragiek ook van het Joodse volk. Heb u dat nog? Nou ja. Zo is het ook een tragische gebeurtenis. Als in de toekomst het volk alsnog tot geloof komt. En dan moet toegeven dat er 2000 jaar lang de Messias en redder verworpen heeft. En dat ze als volken 2000 jaar bij het verkeerde eind gehad hebben. En zich 2000 jaar afgezet hebben tegen Jezus van Nazareth en hem belasterd hebben. Want het is zo. Ik heb nu al met ze te doen. Over hoe ze er dan voor staan. Maar toch, dat is de situatie. Ze zullen beschaamd worden bij die gelegenheid. En over hem rouw bedrijven. Goed. Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat geldt voor iedereen uit de Joden, het Joodse volk zal beschaamd worden. Maar wie uit de Joden tot geloof komt, zal niet beschaamd worden. Sterker nog, zal opgericht worden. Want dat zegt de Heer dan tegen die lui die plat liggen en zegt, sta op. Toch? Nou ja. Deze keer echter ligt de grote klemtoon op een ieder. De schrift zegt, een ieder die in hem gelooft. Jesaja 28. En ik hoor mensen al roepen, ja, maar dat gaat toch over zus of zo, dat is niet voor ons, dat gaat over de Joden. En dan zeg ik, met Paulus hier, er staat, een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En dus geldt het voor een ieder. Dat staat hier ook, meteen. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Het zijn gewoon twee verschillende culturen. Of het rassen zijn. Nou, daar kunnen we ook nog wel een paar dagen over vullen. Maar daar ga ik niet aan meedoen. Er zijn twijfelachtige dingen. Maar doe maar. Het is cultuur. Oké, religie, godsdienst, levenswijze, cultuur. Een tafel, weet u nog? Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want het evangelie is kracht, Gods en zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Romeinen 1, vers 16. Romeinen 3 staat het ook, en dan weer hier, Romeinen 10. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heer van allen. In Romeinen 2 heet het, geloof ik, is God een God der Joden alleen, of ook der heidenen? Het antwoord is ja, ook der heidenen, die een oordeel zal brengen. Over degenen die onder de wet geleefd hebben en ook over degenen die zonder de wet geleefd hebben. Eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. En dat is ook een citaat. Dat komt nu, vers 13. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dat is letterlijk uit Joël 2. Vers 32. En daar gaat hij weer. Dat is dat schriftgedeelte dat Petrus las bij zijn schrift. Daar hebben wij het begrip schriftlezing aan overgehouden voor de preek. Omdat Petrus het deed op de Pinksterdag. En die las dat stuk uit het laatste deel van, althans wij kennen het als het laatste deel van Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, enzovoorts. En daar staat dan, dat eindigt dan met al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En het is makkelijk aan te tonen, ik ga het niet doen, maar het is makkelijk aan te tonen, uit die context daar, dat schriftgedeelte spreekt over het einde van de 70ste week van Daniël. Als de Heer namelijk zelf zijn legers verzameld zal hebben tegen Jeruzalem, dat dan ook daadwerkelijk zal worden verwoest. Dat is Joël 2. Niet omdat ik dat zeg, maar dat staat daar allemaal. Het wordt uitgebreid beschreven. Maar dat is in de dagen van de grote verdrukking dus, in de 70ste week van Daniël. Het eind van de 70ste week van Daniël. En daar is ook sprake van de verwoesting van Jeruzalem trouwens, in dat schriftgedeelte. Maar daar staat wel, bij die gelegenheid zal al wie de naam des Heeren aanroepen, zal zalig worden. Want te Jeruzalem zal ontkoming zijn, en dat bij de overgeblevenen die de Heeren zal roepen. Staat daarbij. En dat ik het nu aanhaal is omdat Paulus het hierna aanhaalt, min of meer, vrij, maar dat is hoofdstuk 11. Waar hij het heeft over een overblijfsel. Maar in Joël 2 vind je dat ook al. Maar Paulus pakt die uitspraak, en ieder die de naam des Heeren aanroepen zal zalig worden, en die trekt zich weinig aan van dat schriftgedeelte specifiek spreekt over de bekering van het Joodse volk vanuit of in Jeruzalem. En dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hij zegt, er staat al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, dus geldt het voor Jean et Allemand. Dat is dus inclusief de Franken. Heb je dat nog? Ieder. Wat moet je ervoor doen? De naam des Heeren aanroepen. Dat wil zeggen, daarmee erkennen. Want hoe zullen zij dat komt hierna. Hoe zullen ze aanroepen, welke ze niet, enzovoorts. Men zou de naam des Heeren, die moet je dan wel kennen. Ik heb er geen goed woord voor. Want grap mag je niet zeggen. Maar het is wel gênant dan voor mij om te moeten vaststellen dat de naam des Heeren aanroepen officieel via de welke Joodse traditie dan ook verboden is. Als er dan al een verbod is, één verbod onder de Joden, is het deze. Never, nooit, spreek de naam des Heeren uit. Dat is verboden. En daar zijn natuurlijk verhalen omtrent ontstaan. Want Joden vertellen graag verhalen, verzinnen ze ook graag. Dan krijg je die vervolgserie over Joodse mythen en verhalen, heet dat. Van, hoe heette die man ook weer? Joodse mythen, nou ja. He? Nee, dat bestaat. Dat kun je zo op internet vinden. He? Nee, Joodse mythen en legenden, of hoe het maar heet in het Nederlands dan. Maar, zoek dat maar een keer op. Maar ze vertellen verhalen enzovoorts. En het verhaal is dan dat ook niemand meer weet hoe die naam uitgesproken moet worden. Ik mag er geen grappen over maken, want het gaat over de naam des Heeren. Dus ik kan niet hard roepen, repelsteeltje. Dat mag ik niet roepen dus, hè. Maar dat kan je ook op internet opzoeken, wat ik nu zei. Dan hoef je het van mij niet te horen. Maar daar gaat het altijd over. Waar het over gaat is de naam, niemand weet het. Maar dat verhaal is zo vaak vermenigvuldigd de hele wereld over. Het gaat altijd over de geheime toverspreuk. Wat was dat? Sesam open nu, simsalabim, abacadabra. Dit is uit Kabbalah trouwens, deze laatste. Maar toe maar. Maar in werkelijkheid gaat het om de naam van Jehovah. En het verhaal is dan dat niemand die naam weet. En daar is net zo goed als niemand weet waar de graal gebleven is. En dan het verhaal is dan dat er, dan is er één monnik, of althans een oude man met een baard in elk geval. En met een kunstgebit het rammelt. Maar goed, en die weet het dan nog. En dan net op zijn sterfbed weet hij dan nog even het fluisteren door te geven hoe de naam is. En dat is dan, enzovoort. Zo gaat het toch. En waar de graal gebleven is. En het geheim, weet je wel, wat iemand dan meeneemt in zijn graf. Of juist net niet. En dan sturen we, hoe heet die man ook alweer, die Amerikanen, sturen we erop af. Indiana Jones sturen we erop af. Al of niet met Sean Connery enzovoorts om het uit te zoeken. U kent dat wel, dat is klassiek. Maar in wezen gaat altijd over, het is maar één thema, dat is de naam van de Heer. de naam van Jehovah. Iemand roept dan altijd, ja, dat is verkeerd uitgesproken, dat hoor je zo niet uit te spreken. Ze zeggen, ja, dat is ook bekend. En dat je dat zegt, dat moet ook. Dat moet je dan zeggen. Want wat stel je voor dat je zegt, ja, dat is de goede uitspraak. Dan ben je een overtreding. Dus ja, dat blijft dan zo. Maar het is streng verboden. Daarom hebben ze het over de eeuwige, de almachtige. En daarom zijn er zelfs mensen die zich christenen noemen. En wellicht dat ook zijn, dat weet ik niet. Maar zij noemen zich christenen, hoewel meestal hebben ze dan nog een andere term. En die schrijven zelfs het woord God niet voluit. Maar met een G-D. Heb je dat nog? Want dat mag allemaal niet. Dus je mag de naam van God niet... En mijn Bijbel zegt, al wie de naam des Heer, al wie de naam Jehovah zal aanroepen. Ik spreek het uit met een Almeers accent. Maar mag dat alsjeblieft. Al wie de naam Jehovah zal... Nou, over de hele wereld spreekt men het zo uit, behalve in Nederlands, waar je moet zeggen Yahoo of Yahweh. Maar dat is een moderne vondst uit Leiden. Dat laat ik dat... Maar goed, doe maar. Nee, dat is zo. Het heet Jehovah, ook in het Engels. Ze zeggen de hele wereld over, Jehovah. Alweer de naam Jehovah. Iemand zei, dat zijn de verkeerde klinkers. Ik zeg, hoe weet u dat? Heb je het nagevraagd aan een Sefardische Jood of een Askenazische Jood? Nou dan, of moet ik dat ook uitleggen? Nee, de een zegt Adam, de ander zegt Odem. Hoezo zijn dat de verkeerde klinkers? Daar hebben zij toch ook geen problemen mee met klinkers? Die staan er toch niet? Dat moet je toch zelf weten. Dus Jehovah. Al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. En daarom degene die zegt dat mag niet, of wij doen het niet, wordt niet zalig. Dat is het idee. En hoe letterlijk je dit moet nemen, nou neem het maar zo letterlijk mogelijk. Dan kan je niet fout mee. Heb je dit nog? Wij kennen hem trouwens ook onder de naam Jezus. Wat in hoge mate dezelfde naam is trouwens, maar met een andere uitgang. En of je Willem Guillaume noemt, dat is een Franse variant. Ik ga hem aan de Spaanse, durf ik me niet te bezondigen. En die uit Wales ook niet, Willem. Maar goed, weet je, Willem Jones. Wim Jansen heette die man eigenlijk, maar goed. Maar hij voetbalde niet bij Ajax. Mr. David Willem Jones was een goede kennis van ons. Maar goed, hoe je dat uitspreekt, ja, dat maakt toch niet uit. Het is toch duidelijk wie er bedoeld wordt? Nou ja, enzovoort. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En let op wat het betekent. Er staat, en hoe zullen zij dan hem aanroepen? Let op, het gaat om, ik bid voor hun zaligheid, namelijk voordat ze tot geloof komen. Niet voordat ze zich houden aan de wet, religieus zijn ze. Dat is nergens voor nodig, maar dat is een misverstand. Ze moeten tot geloof komen. Ik bid voor hun zaligheid, want ze moeten de naam des Heren aanroepen in geloof. Maar hoe zullen zij, vers 10, hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben, in welke ze geen vertrouwen hebben? En hoe zullen zij in hem vertrouwen? Net op het woord Torah, wat ik uitsprak dus, hè? Torah, troos. Hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? Dan moeten ze toch minstens van hem gehoord hebben. Althans, zijn woord of het woord over hem moet dan op zijn minst hem bereikt hebben. Dat kan net zo goed via een boek trouwens. Nou, niet net zo goed. Het hoort eigenlijk hardop gepredikt te worden via de uit uw of mijn hart en uit uw en mijn mond. Want dat is wat woord is. Ik weet dat er muzikanten zijn die denken dat muziek bestaat uit bladmuziek. Die komen dan binnen en zeggen, want ze moeten meespelen, zeggen ze, waar is de muziek? Ja, die maken we zelf. Wat spelen jullie dan? Nou, Eine kleine Nachtmuziek, dat is van Mozart. Ja, maar waar is dan de muziek? En dan willen ze de bladmuziek hebben, maar dat is de muziek niet. Dit is het woord niet. Die pas als het gesproken wordt, als het tot leven gebracht wordt, als er adem ingeblazen wordt, enzovoorts. En er staat nergens, ga heen en laat ze lezen. Er staat ga heen en verkondig. Of predik, enzovoorts. Dat je daar die teksten bij nodig hebt, ja, dat is goed voor je geheugen. Daar is het voor. Geldt voor de bladmuziek ook trouwens. Nou goed. het woord. Hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die en predikt? Kortom, een gebed voor hun zaligheid is een gebed dat iemand het evangelie aan hem predikt. Dan maar niet vanuit Nijkerk. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En dus is het eerst en mij. Maar dan komt gelijk geschreven is. Want je vraagt je af, waarom gaat het zo langzaam en waar gaat die apostel naartoe met zijn verhaal? Maar even lang, dat is om goed logisch uiteen te zetten. Al wie de naam des Heren aanroept. En waarom zeg ik dat? Ja, eigenlijk, want ik denk dat de meesten van ons diezelfde ervaring hebben. We hebben het evangelie horen prediken en kwamen daardoor tot geloof. Er zijn er maar heel weinig die het gelezen hebben en daardoor tot geloof kwamen. De beslissende stap is gewoon, wij horen het. Op welke wijze dan ook. En dus, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Je zult zeggen, ja, je hoeft toch niet gezonden te worden om mensen het evangelie te prediken. Dan zeg ik, nou, vanuit onze kant bezien waarschijnlijk niet. Maar dat weet ik niet zeker. Maar de algemene waarheid is, nieuwtestamentische waarheid is, dat de Heer als hoge priester, Christus als hoge priester, de verantwoordelijkheid, de hoge priester, en dat is Christus, maar de hoge priester heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, het bewaren van, maar ook het onderwijs in het woord van God. Zodat overal waar dat woord gepredikt wordt, sinds de opstanding van Christus, wordt het geacht te zijn het woord dat door de Heer zelf gezonden is geworden. En daarom is hij de boodschapper. En daarom heet het in Hebreeën 1, u weet dat is dat Bijbelboek over, als je het vlug zegt is maar één onderwerp, over het hoge priesterschap van Christus, begint men te zeggen, God heeft weliswaar met een prachtige aanloop, ik vind het een prachtige opening van de uiteenzetting, blijft spannend. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En meteen moet ik zeggen, dat heeft gesproken echt betekent dat hij er ooit mee begonnen is en dat nog doet. En daarom staat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Ze hebben het mij op school uitgelegd, ik heb het nooit goed begrepen, omdat wij die termen zo niet gebruiken. Dit is de voltooid tegenwoordige tijd. Hoe kan het voltooid zijn als tegenwoordigers? Dat heb ik nooit begrepen, nu begrijp ik het wel. Gewoon door het lezen van de Bijbel. Het betekent, het is begonnen, gesproken, definitief, maar het is heeft, niet had gesproken. Heeft gesproken en het betekent, hij doet het nog steeds. En dat is het hoge priesterlijke werk van Christus, dat hij zorgt dat het woord gesproken wordt. That's all. En als je zegt, maar het is toch om het volk te reinigen, want dat is toch wat de hoge priester doet, staat daar. Ze zeggen, ja, door het bad des waters, door het woord. Dat is wat God doet. Dat is wat Christus doet tot vandaag. En dus, iedereen die het evangelie predikt, is als zodanig gezonden. En logischerwijs, iemand die het doet, maakt deel uit van de gemeente. En dus van dat priesterlijke volk. En de verantwoordelijkheid van de priesters is om dat te doen, onder leiding, onder gezag, onder het management van de hoge priester. In dit geval naar de ordening van Melchizedek. Dus, hoe zullen zij aanroepen die ze niet gehoord hebben, hoe zullen ze horen zonder die een predikt enzovoorts. Korte route. En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En dan komt die. Is dat nieuw? Nee, dat is oud, want er staat in het Oude Testament, en ik vind hem prachtig. Gelijk geschreven is, Hoe lieflijk zijn de voeten dergene die vrede verkondigen, dergene die het goede verkondigen. En als je dat zo geïsoleerd leest, zou je waarschijnlijk denken, als je gevoelig bent voor taal en stijl, zou je denken, ja, dit is natuurlijk een oxymoron. Dit kan helemaal niet. Dit is zwartaal. Dat had natuurlijk moeten zijn, hoe lieflijk zijn de lippen. Ja, de mond had ook gekund, maar lieflijk en lippen allitereert. Dus dat kies je dan, hè. Hoe lieflijk zijn de lippen van degene die het goede verkondigen. Hoe lieflijk is de keel, dat zeg je niet. Over lieflijke keel is het, kan het alleen als het een keeltje is, een kleintje, liefst van een merel of zoiets. Toch? Dat je niet denkt van een kraai of zo, hè. Hoe lieflijk is de mond van degene die het goede verkondigen. Maar er staat, hoe lieflijk zijn de voeten. Dat is of domme praat, of het betekent dat die voeten eerst die mond ergens naartoe moeten brengen. Dat er iemand moet gaan, ergens naartoe. Gezonden wordt dus. Om het evangelie te prediken. Dat is wat het betekent. Hoe lieflijk zijn de voeten. Waar gaat het dan naartoe? En dat is de aardigheid van dit soort schriftplaatsen. Ook deze is uit Jesaja. Jesaja 52. Ja, laat ik die maar even opzoeken dan. Want het volstaat niet om te zeggen het is Jesaja 52. Hè? Het is meer dan dat, hè. Het is namelijk Jesaja 52, vers 7. Waar eerst in vers 6 staat. Daarom zal het volk, mijn naam in die dag kennen dat ik het zelf ben die spreekt. Dat zei ik toch, die zelf spreekt. Zie, ik ben, dat is de naam van Jehovah. Zie, ik ben. En dan, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt. Let op dat het hier enkelvoud is. De voeten desgenen van degene die, tweede naam van mannelijk. In Romeinen, waar het wordt aangehaald, is het meervoud. Dergenen zijn het er meer. Het een slaat het ander niet uit. Maar hier in Jesaja 52 ligt het de nadruk op, daarom las ik vers 6 mee, dat het de Heer zelf is. Die zegt, ik doe dat. En het zijn de voeten van de Heer zelf als het ware. Ja, niet al te letterlijk, maar het betekent dat de Heer zelf dat woord brengt. En dergene, in het meerval, betekent dat de Heer zijn boodschappen stuurt. Maar de grondwaarheid blijft gelijk. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap. Let op dat goede boodschap, dat is het woord bazar, dat wij kennen als evangelie. En dus impliciet, nou ja, eigenlijk expliciet, de prediking van de dood en opstanding van Christus. De vervulling van Gods beloften. Want dat is wat dat woord betekent. Meer kan ik er nu echt niet over zeggen. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen, dat wil zeggen vrede verkondigt. Maar u weet, het nieuwe verbond heet het verbond des vredes. Mijn eeuwig verbond des vredes. U weet wel, shalom. Men wenst elkaar shalom, maar er is geen shalom, zegt de Bijbel dan. En toch komt het, want Christus is onze vrede, schrijft Paulus in Efeze 2. Dat is de goede boodschap. Die goede boodschap brengt van het goede, leuk hè, want bezer of bazaar is niet goede boodschap, het is de verwachte boodschap, de beloofde boodschap, dat wat eraan zat te komen. En die boodschap gaat over het goede. Maar omdat men bezer of bazar vertaalt met goede boodschap, staat het er nou dus twee keer. die goede boodschap brengt van het goede. Die heil, nee, dat is eigenlijk de naam van Jezus. Joshua, Hosea, heil. Die heil doet horen. Desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Dat gaat over de komst van de Messias, Christus, die tot koning gezalfd werd over Sion, zei God, de berg mijner heiligheid, Psalm 2, enzovoorts. Zie? Maar waar het me om gaat is dit, dat ditzelfde hoofdstuk, Jesaja 52, daarom zocht ik hem nu op, eindigt met halverwege vers 15, want den welke het niet verkondigd was, aan de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Dan staat hier. Er staat dat het heil de zaligheid terecht zou komen, niet bij het Joodse volk, maar bij een ander volk. Degene wie het niet verkondigd was en die het niet gezien hebben. Daar gaat het naartoe. En dan zegt hij, waar ging het dan naartoe? Maar dan zeg ik, nou praat hij voor uw beurt, want dat is het volgende vers. Want daar staat die vraag. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm, de kracht? Arm, de armee, weet je wel, de armee, Frans, kracht, leger. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En er komt geen antwoord. Dit is een vraag die je zelf moet beantwoorden hier. Zie? Nou ja, het is terechtgekomen bij degene die het niet verkondigd was in het verleden. En die het niet gehoord hebben, niet verkondigd was dus. Maar het antwoord is, het is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. Bij het andere huis, het andere geslacht van Israël. Dat is er de strekking van. En u ziet waarschijnlijk onder onder Jesaja 52 vers 15 de verwijzing, notabene Romeinen 15 vers 21. Dat is nog verderop in Romeinen, maar daar wordt het inderdaad aangehaald. En die andere was uit Jesaja 65, dat ben ik nou toch even, Jesaja 65, waar staat in vers 1, ik ben gevonden door hen die naar mij niet vraagden, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten, en tot het volk dat na mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. En u ziet dezelfde constructie. Men heeft het woord hier ingevuld, maar dat lazen we net ook in Jesaja 52, zodat u echt ziet dat het bij elkaar hoort. De Heer heeft zich als de Ik Ben, als Jehovah, bekendgemaakt. Niet aan het Joodse volk, want die wilde niet, maar aan de 10 stammen van Israël, dat andere volk. En dat was in wat vragenderwijze hier gesteld. Waar is het dan naartoe gegaan? Die vraag is feitelijk al lang beantwoord in Jesaja in de voorgaande hoofdstukken. Overigens, we gaan naar de einden der aarde, naar dat zeevarende volk uit de dagen van Jesaja enzovoorts. Maar ja, dat kan ik nog allemaal niet uitleggen hoe dat zit. Maar het zijn heel duidelijke historische, geografische aanduidingen. Maar zo is dat gegaan. Maar het punt is dat er gesproken wordt dus over de voeten van degene die vrede verkondigen. Het wordt trouwens ook even kijken. Die voeten worden trouwens ook genoemd in Nahum 1 vers 15 voor de volledigheid. Maar toe maar. Maar het idee is dat zo'n uitspraak betekent dat de zaligheid gezonden wordt vanuit Jeruzalem. Dat wil zeggen vanuit Israël. Vanuit Eretz Israël. Vanuit het land van Israël. Kanaan van mijn part. Gezonden wordt waar naartoe? Nou zegt Jesaja 40, of was het 42 in elk geval, naar de einden der aarde. Daar gaat het naartoe. Naar een ander land. En terwijl in de hele wereld het licht uitgaat, Jesaja 8, 7 en 8. Terwijl in de hele wereld het licht uitgaat, gaat het ergens in Gallië, onder de heidenen, gaat het licht aan, notabene. Andersom. Dat staat er. Een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. Terwijl er net gezegd wordt dat juist over de hele wereld het licht uitgaat. Dat het licht in de wereld was en mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. En dus ging het licht uit en trok de Heer zich uit de wereld terug. En Jesaja zegt, maar op een bepaalde plek gaat het dan aan. Op een andere plek. Zie? En dat is hoe God handelt. Voor een van de vorige keren hebben we het daarover gehad in verband met de dagen van Jeremia. Het ondergang van niet alleen het tweestammenrijk, maar ook van de Davidische troon in Jeruzalem. Ja, die verdween daar. Daar werd het duister, maar ergens anders ging het licht op. En in gedachten volgen wij Jeremia, zien we die wegwandelen via Egypte enzovoorts naar het westen toe. Met des konings dochteren enzovoorts. En dan zeg ik weer, maak het verhaal af en kleur de plaatjes. Ergens anders wordt die dynastie gevestigd. En Ezechiël beschrijft het in de vorm van bomen. Maar toen maar, je vindt het echt in de Bijbel terug. En dat is waar het over gaat. Hè? Paulus citeert en citeert maar door uit het Oude Testament. Kortom, het evangelie zou gaan, zou gepredikt worden. En er zijn er die gezonden worden. Maar nou volgt Romeinen 10 vers 16. Maar ja, ik was al in Jesaja. Toch zij zijn niet allen het evangelie. De goede boodschap is de term, die heb ik u laten zien, was uit Jesaja 52. Nou eerder al hoor, uit Jesaja 40 eigenlijk, maar toen maar. Doch zij zijn niet al het evangelie, de goede boodschap, gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Die heb ik u net gelezen, Jesaja 53 vers 1. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dat blijft dus een vraag. Maar waar het over gaat is geloof, hier ook, daarom wordt het aangehaald. Wie heeft onze prediking geloofd? Het is wel gepredikt, maar ze hebben het niet allemaal geloofd. En dan neemt de apostel weer een draad op en zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor, wat ook niet uit het lezen. Het is altijd het woord en het wordt gepredikt, wordt gehoord. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Zie? En dus was de vraag, hebben zij het niet gehoord? Het is er wel gepredikt, ze hebben niet allemaal geloofd. Hebben ze het dan niet gehoord? Is het niet... En dan zegt Paulus, jawel, zeker wel, ja toch. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Kijk, nou zou ik ben daar nooit op bedacht en ik moet het misschien ook niet doen. Maar ik zou het best leuk vinden, maar nogmaals, het wordt nooit wat, maar om u citaten voor te houden uit klassieke literatuur en klassieke geschiedschrijving, uit de oudheid ook van even voor Christus, waarbij zo'n term einde der aarde of einde der wereld heel duidelijk, zoals algemeen bekend, de aanduiding is, inderdaad voor West-Europa en in ieder geval de Britse eilanden en volgens sommigen ook de Scandinavische. De einde der wereld, zo heet dat. Daarna krijg je daar de Atlantische Oceaan enzovoorts. Het einde der aarde. Het is niet maar een vage term, maar het is een vaste, men zou het met hoofdletters moeten schrijven, het is een vaste adreskundige naam, aanduiding. Het is gepredikt tot aan het einde der wereld. En dat niet alleen, ik kijk of er verwijzingen bij staan. Ja, Psalm 19, daar kom ik zo op. Maar in Jesaja kom je de uitdrukking menigmaal tegen. En ik heb al even in de gauwigheid genoemd, hoofdstuk 42 en 49. Maar er zijn meer plaatsen, geloof ik. Maar daar staat het uitdrukkelijk. De zaligheid zal gaan. Dat is wat Paulus zei in Handelingen 13 in Antiochië. Hij zei, God heeft ons gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. En er staan ook de verwijzingen bij naar deze twee hoofdstukken uit Jesaja, 42 en 49. Het is dus een vaste term en het is een vaste profetie in het Oude Testament. Dit is wat gebeurd is. En voor de goede orde, het is nog altijd onderdeel van die drie hoofdstukken die antwoord moeten geven op de vraag, hoe kan het dat zegeningen van Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente? En het antwoord is, dat loopt via de 10 stammen van Israël en het is in het Oude Testament uitgebreid aangekondigd. Nou ja, oké, vastgelegd. En vandaar dat we al die citaten hier meekrijgen. En het een wat langdradige uiteenzetting is, en die naarmate die langer is, niet makkelijker wordt, want je moet steeds meer schriftplaatsen in het Oude Testament bestuderen. Maar ja, zo steekt hij in elkaar. Hebben zij, ja, het geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en in woorden tot de einden der wereld. Meervoud, niet omdat er twee of drie zijn, maar omdat het gewoon breed is. Welke kant ook op. En de verwijzing naar Psalm 19 vers 5 is een aardige, omdat in onze vertalingen iets staat over dat niemand het gehoord heeft. Ik zoek hem even op, dat ik het niet verkeerd zeg. Psalm 19, een van mijn favoriete psalmen van de lagere school, omdat deze nou eens niet in mineur stond. Dat het zo heette, wist ik niet, maar de Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. En dan staat er, geen spraak en geen woorden zijn er. En dan waar hun stem niet wordt gehoord. Maar wat er staat is dat hun stem wel wordt gehoord. Er is geen spraak, geen woorden, maar de stem wordt wel gehoord. Ook zonder spraak en woorden. En dan hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Zie, want de hemelen verkondigen wel degelijk Gods eer. En Gods redenen en wat het maar was. Dat komt omdat de Bijbelse boodschap in hoge mate ook is opgehangen, ik denk dat dat een goede term is, is opgehangen aan de sterren. Sterrenbeelden, namen van de sterren, sterrenkaart enzovoort. Het is op kunstmatige, of moet ik zeggen kunstzinnige wijze, maar het is inderdaad zo, ja. Het gaat dus ook over de hele wereld. Maar in het algemeen, dat woord van God is ook letterlijk gepredikt in de hele wereld. En Paulus schrijft dat in Colossense. Ik meen in Colossense 1 meteen dat dat woord van God gepredikt is in heel de wereld en vrucht draagt. En dat was nog voor de uitvinding van de evangelische omroep. Transworld Radio, ja, dank u, broeder. Ja, oké. Het is gebeurd, meteen in die allereerste generatie binnen het christendom. Hebben ze het niet gehoord? Jawel. Is het niet gepredikt? Jawel. Het is enzovoorts. Maar ze willen niet. En zo gaat het dan verder in Romeinen 10, vers 19 inmiddels. Maar ik zeg, vragenderwijs weer, heeft Israël het niet verstaan? Bij Israël denken we nog steeds primair aan het Joodse volk dus. Eigenlijk moet ik zeggen exclusief, maar goed. Heeft Israël het niet verstaan? En we moeten daar zelf een antwoord op geven. Onder het citeren van schriftplaatsen. Namelijk, eerst zegt Mozes, en daarna zegt Jesaja in vers 20 ook nog wat. Maar eerst Mozes. Mozes zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid, nijdigheid, afgunst. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door. En daar zie je dat je voorzichtig moet zijn met al die schuine woorden. Maar ja, je moet het ook eerst nalezen eigenlijk in Deuteronomium. Wij waren in hoofdstuk 30. Dit is Deuteronomium 32. Je blijft in de buurt. En ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door geen volk. Waardoor dan wel? Je moet hem even opzoeken in Deuteronomium. Daar staat gewoon lo ami. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. En lo is niet of geen. Am is volk. Maar ami is mijn volk. Dus strikt genomen, het zou moeten zijn, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door niet mijn volk. Of door dat volk dat je inmiddels al lang kunt kennen als niet mijn volk. Vanuit Romeinen 10. En je kunt hem al lang kennen, want we hebben er uitgebreid bij stilgestaan naar aanleiding van Romeinen 9, vers 25 en wat er verder volgt. Want de term lo ami wordt toegelicht in Hosea 1 en is daarvan toepassing op de 10 stammen van Israël. Geen enkel probleem, niet mijn uitleg, dat is traditioneel. Dat is, Hosea heeft het over het 10 stammenrijk. Daar leefde hij in, daar had hij het over enzovoorts. Blijkt uit al wat hij zegt, dus geen enkel probleem. En hij zegt, het was Ami, maar het zou lo Ami worden. Niet mijn volk, zegt God. Zie? En daarna staat er meteen achter, niettemin zullen ze alsnog beschouwd worden als zonen van de levende God. Ooit in de toekomst. Maar lo Ami in het Oude Testament is niet de aanduiding van een Joods volk dat niet Gods volk is, maar het is de aanduiding van de 10 stammen die niet Gods volk zijn. En daar zou het evangelie der zaligheid dus naartoe gaan. En zo zouden Joden, die zich beschouwen als Gods eigen volk toch, zouden tot jaloersheid verwekt worden door een ander volk dat in de praktijk fungeert als Gods volk. In de praktijk is dat de gemeente, maar officieel en juridisch is dat de 10 stammen van Israël. Zodat bijbelse waarheid, ook die van het Oude Testament, maar zeker ook die van het Nieuwe, inderdaad niet het eigendom is van specifiek van het Joodse volk, maar van de Kelto-Anglo-Saxische, Caucasische, blanke volken. Dat is wat het is. En dat geeft een gespannen verhouding. Dat is wat in Jesaja 11 heet, de nijdigheid tussen Juda en Efraïm. En waarvan staat dat in de wederkomst van Christus die nijdigheid zal wijken. Die zal er niet meer zijn. En Juda zal Efraïm niet meer benauwen of andersom, dat wil ik nou afwezen. En de een zal de ander niet benijden enzovoorts. Dat is wat er staat. Dat komt pas in de toekomst. En tot die tijd is er een gespannen relatie tussen, en daar heb ik het niet eens over, de islam en de westerse bevolking, maar de strijd tussen westerse bevolking als zodanig, waartoe de Joden reken. Dat wil zeggen tussen de erfgenamen van de 2 stammen en de erfgenamen van de 10 stammen. Dat is wat het is. En de Joden doen hun uiterste best niet, ze doen hun uiterste best hun identiteit als Joods volk te bewaren tegenover het christendom. En je krijgt dus een vijandige relatie en andersom. Logischerwijze. En u weet hoe het is met dit soort gespannen verhoudingen. Die ontstaan juist daar waar men eigenlijk toch betrekkelijk dicht bij elkaar staat. Maar waarbij men niet met elkaar verward wil worden. Toch? Nou ja, zoiets. En dus inderdaad zou worden tot jaloersheid verwekt door lo ami. Namelijk door een onverstandig volk. Zowel Romeinen 10 vers 19 als Deuteronomium 32, het volgende vers, vers 21. Lo ami, onverstandig volk. Aan een Jood hoef je niet uit te leggen wat een onverstandig volk is. Volgens Romeinen 2 hoeft dat namelijk niet. Want een onverstandig volk, dat is een volk dat de wet niet heeft, volgens de Joden. En de Joden zijn een verstandig volk, want ze hebben de wet. En ze menen dus te zijn een leraar, een onderwijzer der onwetenden, een instructor van de dwazen enzovoort. Staat daar. Dus wat het onverstandige volk is, Ja, dat weet u langzamerhand. Dat leeft aan de einden der aarde in Angleterre, of wat het maar was, in Finisterre enzovoorts. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Met alles wat daar aan vast zit. En dat daar nijdigheid is, dan weet u de echte betekenis van nijd en nijdigheid. Dat is niet maar boosheid, dat is afgunst. Dat men dan boos wordt erbij, oké. Maar nijd of nijdigheid is afgunst, is jaloezie. Andersom bestaat het merkwaardigerwijs ook. Er zijn christenen die zo weinig van hun christelijke zegeningen kennen, dat ze jaloers zijn op notabene een ongelovig jodendom. En liever Chanukka vieren dan kerst. Heb je dit nog? Nee, dat is zo. En ik meen wat ik zeg. Ze hebben zo weinig idee van waartoe ze als gelovigen, als behorend tot de gemeente behoren, dat ze menen zich te moeten bedienen van Joodse tradities enzovoorts. En dat we door de Joden moeten worden onderwezen, want dat is dan de oudere broer. Ja, dat is helemaal niet de oudere broer. De oudere rechten liggen bij Jozef. En wie er het eerste was, ja, daar gaat het niet over. Trouwens, de oudste was Ruben, dus dan kom je toch weer bij Frankrijk uit. Maar toen maar weer. Ik ga daar maar niet op in. Maar de Joden zouden tot jaloersheid verwekt worden. Niet tot boosheid, maar dat komt er wel uit voort. Eventueel. En dus vijandigheid. Zie je? En dat men het evangelie niet wil, ja, dat heeft tot gevolg dat men verhard en verblind wordt naarmate men het evangelie hoort. Maar ik blijf volhouden, je mag dan het evangelie hem prediken omdat het beminden zijn om de vaderen wil. En dat onze toegenegenheid ons hart er tot en uit gaat. Maar in essentie is het toch heus zo dat het woord Gods gepredikt wordt tot eer van God. En dat het een lieflijke reuk is van Christus in degene die verloren gaan en in degene die behouden worden. Dat is 1 Korinthe 1. Dus houd dat vooral boven. Hoe men erop reageert mag niet bepalend zijn voor of wij wel hen het evangelie zullen brengen of niet. Toch? Als je iets voor een ander wil doen, het eerste wat je kunt doen is evangelie brengen. Dat is het. En of men het op prijs stelt, ja, je hoopt van wel. En sommigen doen dat ook, ja, sommigen wel. Nou, dat was Deuteronomium 32. En Jesaja, ja, die heb ik al geciteerd uit Jesaja 65 ook. Jesaja verstout zich, dat wil zeggen, die is nogal voortvarend. En hij zegt, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten, ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Dat zijn de 10 stammen dus, en de andere kant, maar tegen Israël, en dat staat daar niet bij, die naam Israël, maar daar blijkt weer uit dat Paulus onder Israël wenst te verstaan in deze hoofdstukken, de 2 stammen, Joodse volk. Tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en daarmee tegensprekend volk.